Welkom bij de Vragendokter podcast. Ik ben huisarts Janneke Kant en het is mijn missie om jou meer kennis te geven over ziekte en gezondheid. Dat doe ik door informatie te delen en vragen te beantwoorden via mijn Instagram account. Ook spreek ik online influencers aan die verkeerde informatie de wereld in helpen en daar geld mee verdienen.
En ik, collega Anouk Oosthout, bevraag jou Janneke in deze podcast. Zo helpen we jou aan informatie die wel klopt.
Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door huisartsen Eemland en Rijnmond Dokters.
We gaan het in deze aflevering hebben over de huisartsenpost. Wanneer kun je die bellen? Wie krijg je dan aan de telefoon? En waarom werkt dat zo? En wie werken er vervolgens op de huisartsenpost? We hebben het in een eerdere aflevering ook al over de huisartsenpost gehad. Maar zou je, Jo-Janneke, nog een keertje willen uitleggen wanneer je als patiënt de huisartsenpost belt?
Je belt de huisartsenpost als je klachten medisch gezien niet kunnen wachten tot je eigen huisarts weer er is.
Ja.
Even als voorbeeld, als je buikpijn hebt die ondanks pijnstilling heel veel erger wordt. Dat je bijvoorbeeld niet meer kan slapen van de pijn. Als je een snijwond hebt, als je gevallen bent en je pols staat 90 graden de andere kant op.
Ja.
Dus echt dingen die acuut zijn ontstaan, waarbij het belangrijk is dat je snel hulp krijgt. Het is dus niet de bedoeling dat je de huisarts belt omdat je geen tijd had om die dag naar de dokter te gaan.
Ja.
Omdat je niet tevreden was met het oordeel van je huisarts. Of omdat je al 5 weken klachten hebt die niet zijn veranderd. Dat zijn allemaal dingen voor de eigen huisarts.
En jij zegt ook altijd dat het heel belangrijk is dat iemand vooraf belt en niet zomaar op de huisartsenpost aankomt waaien. Waarom is dat?
Nou, wanneer je belt naar de huisartsenpost, krijg je een speciaal daarvoor opgeleide triagist aan de lijn. Zo noem je degene die de telefoon opneemt. Die gaat luisteren naar je verhaal, die gaat aanvullende vragen stellen. En aan de hand daarvan wordt dan gekeken, is het medisch gezien nu het beste om een afspraak te krijgen? En bij wie dan? Hè? Is dat dan de huisartsenpost? Moet je naar de spoedeisende hulp?
Ja.
Kan je misschien met een advies af? Dat noem je triage, al die vragen die gesteld worden.
Ja.
En aan de hand van diezelfde vragen kan het dus zijn dat de conclusie is dat je ook de volgende dag contact kan opnemen met je huisarts.
Ja.
Het zelf komen naar de huisartsenpost is absoluut geen garantie dat altijd een doktersbezoek nodig is. Mm-hmm. Je krijgt dus als je komt naar de huisartsenpost zo'nzelfde zorgverlener die jou dezelfde vragen gaat stellen. En het kan dus zijn dat de conclusie aan het einde van de rit is dat je wordt geadviseerd de volgende dag naar je eigen huisarts te gaan.
Ja.
Dus om te voorkomen dat je onnodig bij de huisartsenpost staat en uiteindelijk toch met een advies af kan, is het advies om dat niet te doen.
Nee.
Aan de andere kant, voor de zorgverlener speelt daar ook wat. Wij plannen afspraken. Wij hebben een aantal dokters en verpleegkundigen die aanwezig is. En als mensen maar blijven komen zonder zich aan te kondigen, zie je vaak dat dat onveilige situaties kan opleveren.
Ja. Ja.
Dus voor allebei de kanten. Hè, als patiënt kan je daar voor niks staan en dan uiteindelijk met een advies weggaan. Mm-hmm. Maar voor ons als dokters heeft het echt ook invloed op de veiligheid. Als er maar mensen blijven komen, dan kan je niet alle patiënten op tijd zien.
Nee, en daarbij moet je dan op een gegeven moment een soort beveiliger aan de deur gaan hebben.
Ja.
En even los daarvan nog. Het is eigenlijk ook heel gek om dan zomaar bij zo'n huisartsenpost op te duiken. Want je gaat ook niet zomaar onaangekondigd naar je huisarts overdag.
Nee.
Dan bel je ook voor een afspraak of whatever. De wachttijden aan zo'n telefoon kunnen soms wel oplopen. Wat doe je dan als je denkt dat je echt iets spoed hebt waarvan je denkt, ik kan echt nu niet 20 minuten wachten?
Nou, er is altijd de optie van een spoedlijn. Ook als je de huisartsenpost belt. Dus dat is in de dagpraktijk zo, hebben we het ook al een keer over gehad. Maar dat is bij de huisartsenpost ook zo. Die lijn die wordt dan ook met voorrang opgenomen. Dus als we aan het bellen zijn en iedereen is bezet, dan gaat de spoedlijn, dan zet je even iemand in de wacht.
Ja.
En voordat iedereen nu denkt van, nou, dat is mooi voor de volgende keer, want dan druk ik die spoedlijn, dat is lekker snel.
Ja.
Je moet je echt bewust zijn dat die triagisten dus bezig zijn met een ander gesprek. Dan gaat de spoedlijn, dan wordt iemand anders in de wacht gezet.
Ja.
Wat we dan doen is dat we kijken of dat er werkelijk spoed is aan de hand van een aantal spoedvragen. Is dat niet het geval, ga je weer de gewone wachtrij in.
Ja.
En anders dan word je gelijk verder geholpen. Maar het drukken van die spoedlijn heeft wel echt impact op ons werk.
Ja.
Dus druk alleen die spoedlijn op het moment dat jij twijfelt of dat je een ambulance nodig hebt. Dat is eigenlijk mijn advies. Hè? Iemand die niet goed aanspreekbaar is. Iemand die continu flauw valt. Of iemand die zo benauwd is dat hij eigenlijk bijna niet rechtop kan zitten van de benauwdheid. Ja. Allemaal redenen om die spoedlijn te drukken. Maar doe dat echt vooral alleen als je twijfelt of dat er echt een ambulance nodig is. En niet omdat je ongeduldig bent.
Ja. Gaat hij nou vaak als jij dienst hebt, zo'n spoedlijn?
Hij gaat vaker naarmate de wachtrij langer is.
Ja, ja.
Dus
ja.
Wat je ziet is als er geen wachtrij is dat het reuze meevalt. Mm-hmm. Want dan hoor je dat natuurlijk ook als je belt. Er zijn nog zoveel mensen voor je. En wat ik ook heel erg merk is, bijvoorbeeld bij de huisartsenpost waar ik werk, is een van de grootste huisartsenposten in Nederland. En dan kan het dus zijn dat als je belt, dat je dan te horen krijgt, er zijn 15 mensen voor je.
Ja.
En dan denk je, wow, hè, ik zie jouw reactie ook, wow. Ja. Maar we zitten ook met 15 of 20 mensen aan de telefoon. Dus het kan zo zijn dat je over 5 minuten aan de beurt bent.
Ja.
Dus heb eventjes geduld.
Ja.
Als je geen ambulance nodig hebt, wacht alsjeblieft. Want dat helpt ons ook enorm met dingen sneller afhandelen.
Ja. Ja, dat is natuurlijk inderdaad, als ik hoor, er zijn nog 15 wachtende voor je. Ja, dan ga ik niet aan en dan op het idee van, er zitten ook 15 mensen. Ik denk dan meer, ben ik de 15 in de rij?
Ja.
Ja, dus dat is wel belangrijke informatie om te weten.
Ja, het zijn echt, in een weekenddienst zitten er zo 15 triagisten bij ons.
Ja.
Dus dan is 15 valt eigenlijk heel erg mee.
Ja, precies. Ja. En de spoedeisende hulp dan? Kan je daar dan wel gewoon naartoe?
Er is in Nederland een hele goede verdeling van wie welke zorg doet. Is het levensbedreigend, dan bel je over het algemeen de ambulance en die brengt je naar de spoedeisende hulp.
Ja.
Is het niet levensbedreigend, dan beoordeelt eerst de huisarts wat de volgende stap is. Mm-hmm. En soms kan ik dat dan, of meestal eigenlijk, kan ik het als huisarts zelf oplossen. Waarom is het nou belangrijk dat ik daar als een soort filter tussen zit? We gaan aankomende jaren steeds meer werk doen met minder mensen.
Ja.
En daarom is het belangrijk dat die mensen die ziek zijn direct op de goede plek terechtkomen.
Mm-hmm.
En niet dus dat je eerst naar de huisartsenpost gaat, daar een triage krijgt, dat dan blijkt dat je eigenlijk naar de spoedeisende hulp had moeten gaan, daar weer een triage krijgt en dan pas op de spoedeisende hulp bent. Want als jij met oorpijn bijvoorbeeld naar de spoedeisende hulp gaat, hè, dan moet je beseffen dat je een bed bezet houdt voor iemand met misschien een hartinfarct of een herseninfarct.
Mm-hmm.
Die eigenlijk veel sneller hulp nodig zou hebben. Terwijl je ook gewoon door de huisarts geholpen had kunnen worden.
Ja.
Het is dus heel belangrijk dat echt alleen patiënten die spoedeisende zorg nodig hebben van een medisch specialist daar terechtkomen. Dus bel echt eerst de eigen huisarts of als het avond, nacht, weekend is de huisartsenpost. Dan zal de triagist beoordelen wat is er nodig.
Ja.
Eventueel een overleg met de huisarts. En is er dan uiteindelijk een verwijzing naar de spoedeisende hulp geadviseerd? Ja, dan wordt dat ook geregeld. Dan krijg je ook een verwijsbrief mee en dan kun je daar ook terecht.
Ja. Oké, Janneke, neem ons eens mee bij hoe het werkt op een huisartsenpost als je die belt.
Als je belt met de huisartsenpost is het fijn dat je je BSN-nummer bij de hand hebt of het BSN-nummer van de patiënt.
Ja.
Want vaak moet je dat intoetsen. Dus op het moment dat je belt, krijg je vaak een bandje en dan is het eerste wat gevraagd wordt, toets uw BSN-nummer in. Mm-hmm. En dan dus van de patiënt en niet van de ouder, wat ook nog wel eens voorkomt.
Of degene die belt voor
of degene
een ander.
Die belt voor een ander.
Oh,
nou, dan krijg je vaak een keuzemenu waarbij de optie van spoed wordt genoemd. En dan zeggen dan iets van, kies spoed als je twijfelt of dat u een ambulance nodig hebt. Het kan dan dus voorkomen dat je even moet wachten tot je aan de beurt bent.
Ja.
En meestal hoor je dan inderdaad ook de hoeveelste je in de rij bent. En wat we net al zeiden, don't freak out als je dus als dat een hoog nummer is.
Ja.
Vaak valt het mee.
Mm-hmm.
Dan krijg je uiteindelijk een triagist aan de lijn. En dat is dus een speciaal opgeleide zorgverlener. Je vertelt het verhaal. De triagist zal een aantal aanvullende vragen stellen. En daar komt dan een advies, een consult of een visite uit over het algemeen.
Ja, ja, ja.
En laten we er even van uitgaan dat het een consult wordt op de huisartsenpost. Dan kan het ook zijn dat je wordt gevraagd om ter voorbereiding wat dingen te doen.
Mm-hmm.
Bijvoorbeeld pijnstilling innemen.
Ja.
Pijnstilling innemen, jongens, beïnvloedt nooit de beoordeling van de dokter. Toch te vaak hoor ik nog, ik heb buikpijn en dokter, ik heb maar geen pijnstillers ingenomen. Want dan kan u het beter beoordelen. Nee jongens, zo werkt het echt niet.
Nee.
Hetzelfde geldt voor zieke kinderen. Geef alsjeblieft je kind paracetamol als het ziek is.
Ja.
Maar we kunnen dus vragen om pijnstilling in te nemen. We kunnen ook vragen bijvoorbeeld om alvast te plassen en die urine mee te nemen.
Mm-hmm.
En meestal krijg je een tijdstip voor een afspraak.
Ja.
Dus dan krijg je te horen, het is nu 1 uur, je krijgt om 3 uur een afspraak. Soms is het zo dat we zeggen, kom maar gelijk. Dat zijn de mensen waarbij we twijfelen van, is het toch niet spoedeisend?
Ja, ja.
Dan mag je gelijk komen zonder een tijdstip.
Mm-hmm.
Wanneer je dan bij de huisartsenpost aankomt, is het fijn dat je je ID-kaart en je zorgverzekeringspasje bij je hebt. Mm-hmm. Kan je je legitimeren? Kunnen we kijken dat jij het werkelijk bent?
Ja.
Dan wacht je in de wachtkamer op de dokter of op de verpleegkundige. En het kan heel goed dus ook zijn dat mensen die later komen, eerder binnengeroepen worden.
Ja, ja.
Dat zijn de mensen die een hogere urgentie hebben, zoals wij dat noemen. Dus waarvan wij denken, dat kan wel eens misgaan. Die mensen zullen voorgaan.
Ja.
He, mensen met pijn op de borst, die gaan voor mensen met een tekenbeet, bij wijze van spreken. Ik bedoel, dat snapt iedereen. Alleen ja, als je in die wachtkamer zit, voelt dat natuurlijk heel gek.
Ja.
Je hebt een afspraak gekregen, het loopt misschien uit. En er komen andere mensen later binnen.
Ja, en die gaan eerder.
Ja. Maar geloof me echt, daar denken we echt heel goed over na.
Ja.
Dat doen we niet om je te pesten.
En ook niet omdat je vergeten wordt.
Nee, en ook niet omdat je vergeten wordt. Dus nou ja, blijf rustig. Dat is eigenlijk wat ik van iedereen vraag. Dan word je gezien door de dokter of door de verpleegkundige. En dan ga je ofwel daarna naar huis met een advies of met medicijnen of met wat dan ook. Of je gaat door naar de spoedeisende hulp.
Ja.
En als je naar huis gaat, krijg je dan vaak ook nog afspraken. Wanneer moet je terugbellen, hè, als het erger wordt?
Ja.
Of nou ja, goed, dan krijg je een aantal adviezen. En op het moment dat je naar de spoedeisende hulp wordt gestuurd, dan wordt daar de zorg overgenomen.
Okay. Kunnen de medewerkers van een huisartsenpost altijd bij het medisch dossier van de patiënt?
Nou, dat is wel een dingetje. Ik kan pas bij een dossier inzien als de patiënt daar zelf expliciet toestemming voor heeft gegeven.
En toestemming op dat moment of toestemming bij de huisarts?
Nee.
Bij de eigen huisarts?
Nee. Eerder toestemming bij de eigen huisarts.
Ah, ja.
Op een eerder moment. Dus op het moment zelf kan ik helemaal niks als iemand zegt je mag alles zien.
Nee.
Ja, leuk, maar dat kan ik dus niet.
Nee.
En je noemt dat toestemming voor het openzetten van het LSP. Dat is hoe dat wij het in termen noemen.
Landelijk schakelpunt. Landelijk,
ja. Patiënten?
Nee, landelijk schakelpunt.
Kijk, jij bent beter op de hoogte dan ik. En misschien is het ook goed om te noemen dat ik dan dus alleen in het dossier van de eigen huisarts kan.
Ja.
Ik kan zien de laatste 5 contacten, recente medicijnen en de diagnoses. Meer kan ik niet zien. Dus ik kan ook niet in het dossier van het ziekenhuis. Wat heel veel mensen wel denken, dat kan ik niet. Ook al zit mijn huisartsenpost in het ziekenhuis, ik kan niet in het systeem van het ziekenhuis. Ik geloof dat er 1 of 2 huisartsenposten zijn waar dat bij uitzondering wel kan. Maar nou ja, in de andere 120 posten kan dat niet, zeg maar. Het is dus echt heel erg belangrijk dat je nu echt, na het luisteren van deze podcast, toestemming geeft.
Of druk op pauze.
Ga het nu regelen. Bij je huisarts en checkt van, staat dat bij mij open?
Mm-hmm.
Hebben mensen toegang tot mijn dossier? Zodat als het acuut is, en dat is altijd onverwacht, kan ik je verklappen, dat er dan toegang is tot het dossier.
Ja, precies. Oké, we gaan even terug naar de triagisten. Dus de mensen die de telefoon opnemen bij de huisartsenpost. Zij zijn speciaal opgeleid. Overleggen zij dan ook al die vragen met een huisarts? Of kunnen zij ook dingen echt zelfstandig afhandelen?
Nou, de adviezen die ze geven, die worden allemaal nog gedubbelcheckt door een huisarts.
Ja.
Op het moment dat zij een afspraak geven of een visite afspreken, dan zit daar niet altijd een huisarts tussen.
Mm-hmm.
Maar het is wel zo dat bij twijfel altijd met de aanwezige huisarts overlegd wordt.
Ja. Ik weet dat jij ook regelmatig op de huisartsenpost werkt. Zijn huisartsen dat verplicht om te doen?
Ja, om je registratie als huisarts te behouden, moet je 50 uur per jaar dienst doen op de huisartsenpost.
Oké, 50 uur.
Ja, het zijn ongeveer 8 diensten, een beetje afhankelijk van hoeveel uur je dienst is.
Ja.
Maar in de meeste regio's zijn huisartsen ook verantwoordelijk voor het invullen van de roosters van de huisartsenpost.
Oké.
En met name in de regio's waar minder huisartsen zijn, zie je dus dat huisartsen veel meer diensten hebben.
Oh ja.
Soms bijna wel elke week in Zeeland bijvoorbeeld.
Zo.
En ik vind dienst een ontzettend leuke afwisseling van mijn andere werkzaamheden. En daarom zit ik relatief heel vaak op de huisartsenpost.
Ja.
Maar er zijn ook huisartsen die dat echt wel als belastend ervaren. Wat je natuurlijk kan snappen als je daar elke week verplicht moet zitten.
Naast triagisten en huisartsen werken er nog meer mensen op de huisartsenpost, toch? Lijkt
je? Ja, zeker. Ik noemde net natuurlijk al verpleegkundigen.
Ja.
Dat zijn verpleegkundig specialisten, physician assistants. Zij doen zelfstandig spreekuur, vaak met een vaste lijst van klachten die zij kunnen afhandelen.
Ja.
Wonden hechten, oorpijn,
precies.
Hoesten. Nou ja, goed, de hele grote lijst door wat ze doen. Daarnaast zijn er vaak ook doktersassistenten, baliemedewerkers. Die helpen ofwel met verrichtingen, ondersteuning, zorgen voor de bezetting aan de balie, houden de wachtkamer in de gaten. Ook heb je nog mobiel assistenten, heet het bij ons. Ik denk dat het op veel huisartsenposten chauffeurs heet. Ja. Maar bij ons, wij noemen dat mobiel assistenten. Dat zijn de mensen die meehelpen als de huisarts een visite gaan doen.
Ah, ja. Ja.
Ze rijden dus niet alleen de auto, maar ondersteunen ook echt de huisarts bij handelingen, doen controles, dat soort dingen.
Ja.
Huisartsen in opleiding, die zijn verplicht om ook een x-aantal diensten te doen per jaar. Al dan niet onder begeleiding van hun opleider.
Mm-hmm.
Dus stiekem, als je kijkt, lopen daar best wel veel mensen rond om de boel draaiende te kunnen houden. En even als je kijkt naar mijn eigen huisartsenpost, in een avonddienst bijvoorbeeld. Nou, zitten denk ik niet in een weekend, maar in een door de weekse avond 10 tot 12 triagisten.
Ja.
Ik denk 4 baliemedewerkers, 6 huisartsen. 2 of 3 mobiel assistenten, afhankelijk van welke avond het is.
Mm-hmm.
En ook nog 3 tot 6 verpleegkundigen.
Zo.
Dus ja, en er werken echt best wel veel mensen op die huisartsenpost.
Ja, ja. Hoe zit het eigenlijk met de kosten van het bezoek aan de huisartsenpost? Moet je daarvoor betalen?
Een bezoek aan de huisartsenpost, net zoals de huisartsendagpraktijk, valt onder de basisverzekering.
Oké. Okay.
Je krijgt er dus zelf geen rekening van.
Zo, nee.
Nee, geen eigen risico. Wel is het zo dat er een rekening gaat naar de zorgverzekeraar natuurlijk.
Ja.
En dat is best duur.
Ah, ja.
Best prijzig. Een consult op de huisartsenpost is ongeveer €150.
Ja.
Een visite ongeveer €300. En bellen naar de huisartsenpost, ik dacht €35.
Mm-hmm.
Ja, als je dat dan vergelijkt aan een bezoek met mij in de dagpraktijk, dan kost de zorgverzekeraar €10 in plaats van die €150
ja,
euro. Dus, nou ja, en veel mensen, wat er dan heel vaak wordt geroepen als reflex of gewoon grofweg naar mijn hoofd wordt geslingerd. Vooral van mensen die vaak geen spoedeisende klacht hebben. Die roepen dat ze recht hebben op zorg. Want ze betalen toch premie. Ik betaal toch zorgverzekering.
Ja.
Maar wat die mensen niet beseffen is dat elke keer als ze gebruik maken van die dure zorg via de huisartsenpost, dat uiteindelijk de premie van de rest van Nederland, mijn premie, maar ook hun premie, ook omhoog
stijgt.
Gaat.
Ja, precies.
Ja. Dus nou ja, denk 3 keer na of dat je werkelijk een contact nodig hebt bij de huisartsenpost. Ja, je krijgt er geen rekening van. Dus het voelt als gratis zorg.
Ja.
Maar laat je niet foppen. Als we dat met z'n allen allemaal steeds meer gaan doen,
ja,
gaan we met z'n allen premie betalen. En jij dus ook.
Bij een huisartsenpost zit vaak ook wel een spoedapotheek. Voor als er recepten worden uitgeschreven. Betaal je daar ook meer voor?
Ja, hetzelfde verhaal eigenlijk als bij de huisartsenpost. Die spoedapotheek is ook echt alleen voor noodgevallen.
Ja.
Daar ga je niet heen om je herhaalmedicijnen op te halen omdat je die bent vergeten bij je eigen apotheek.
Ja.
Er komt volgens mij bij een spoedapotheek per recept €35 kosten bij om het dekkend te houden, om die apotheek open te houden.
Ja.
Er zit geen winstoogmerk bij zo'n apotheek. Hè? Dus het is niet zo dat ze daarop verdienen, maar dat is gewoon puur om de boel draaiende te kunnen houden.
Ja.
En wanneer je dus medicatie krijgt die vergoed wordt in de basisverzekering, dan betaalt die zorgverzekeraar die extra €35 ook. Dus hoef je dat niet als patiënt te betalen.
Ja.
Maar wanneer je medicijnen nodig hebt die niet vergoed worden, komen die €35 er dus bij.
Mm.
Dus dat is goed om je te beseffen, want dan moet je dat zelf betalen. Dus gebruik die apotheek echt alleen voor noodgevallen. Zorg dat je altijd voldoende medicijnen hebt op voorraad. En dat je niet daar €35 moet betalen voor 1 of 2 pillen.
Ja, dat is zonde.
Ja, het is echt een dure grap.
Ja. Kan je zelf nog wat doen als je twijfelt of je de huisartsenpost moet bellen?
Het zijn 2 dingen die je zelf kan doen. Hebben we ook al vaker benoemd in deze podcast. En ook op het Instagram account. Je kan ofwel een vragenlijst invullen op de website of met gebruik van de app van Moet ik naar de dokter? En je krijgt daar dan dus een advies van je moet wel of niet contact opnemen met de huisarts. En op het moment dat je geen contact moet opnemen met de huisarts, dan zal je ook misschien wat adviezen krijgen wat je zelf kan doen.
Ja.
Of je kijkt op thuisarts.nl.
Thuisarts.nl.
Dus ik zeg altijd huisarts met een T ervoor.
Ja.
Thuisarts.nl, dat is een website gemaakt door huisartsen met betrouwbare informatie. En dan kan je kijken of dat je daar informatie kan vinden over jouw klacht. Dat zijn eigenlijk de 2 meest betrouwbare bronnen waar je als patiënt informatie kan halen.
Ja, helder. Je hoort tegenwoordig ook dat je kan appen of via een vragenlijst contact kan hebben met de huisartsenpost. Hoe werkt dat in de praktijk?
Ja, je ziet toenemend bij een aantal huisartsenposten dat die bezig zijn met zogenaamde digitale triage. Ja. En dat wil zeggen dat je als patiënt alvast voor het contact met de triagist een aantal vragen beantwoordt.
Ja.
En dat je dan alvast kan vertellen wat er aan de hand is. Daar zijn speciale programma's voor, zodat je bijvoorbeeld kan chatten en ook al foto's kan meesturen. Mm-hmm. Bijvoorbeeld als het om een wond gaat, dat je alvast kan laten zien hoe groot is het en waar zit
precies.
Het.
Ja.
Een deel kan ook loopt via de Moet ik naar de dokter website. Dus dan is de vragenlijst van Moet ik naar de dokter gekoppeld aan de huisartsenpost.
Oh ja, ja.
En dan krijg je dus al, dan kan het zijn dat je al vanuit die vragenlijst een advies krijgt. En soms is het zo dat nadat je die vragenlijst hebt ingevuld, dat je dan dus nog verder contact hebt met een triagist of met een huisarts voor aanvullende informatie. Ik verwacht overigens wel dat dit echt steeds meer de toekomst gaat zijn. Hè? Dus dat je alvast zelf informatie aanlevert, noteert, dat iemand er dan naar kijkt en dat vanuit daar dat dan verder opgepakt wordt.
Ja.
Daarnaast zie je ook dat er steeds meer gebruik gemaakt wordt van videobellen. Mm-hmm. Dus dat de triagist of huisarts beeldbellen gebruikt om te beoordelen. Bijvoorbeeld zo'n wondje, moet dit nu gehecht worden? Ja, of
ja
nee?
Precies.
Of ook zie je dat steeds meer gebruik gemaakt wordt van videobellen.
Ja.
Dan kan de triagist of huisarts dus beeldbellen gebruiken. Om bijvoorbeeld te kijken, moet dat wondje gehecht worden of geplakt worden? Ja of nee? Hè? Moeten we daar wat mee?
En Janneke, wanneer ga jij weer op de huisartsenpost zitten?
Vanavond.
Oh, vanavond.
Yes. Maar okay. Als consultdokter. Dus ik zit niet als regiearts. Dus ik ga vooral mensen zien. Dus ik ben benieuwd.
Oh ja, leuk. Nou, ik wens je heel veel plezier en succes. En dank je wel weer voor alles.
Yes, dank je wel.